Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We zijn de vorige keer in 2 Samuel begonnen. Het zijn niet de mooiste hoofdstukken uit de geschiedenis van Israël. Hun eerste koning, Saul, bleef niet trouw aan de Heer. Daarom kent hij niet een overwinnend leven onder Gods leiding, maar het gaat bergafwaarts. Het laatste deel van 1 Samuel wordt de strijd bij Gilboa beschreven, tussen de Filistijnen en Israël. David is daar niet bij betrokken. Terwijl hij in gehoorzaamheid de Amalekieten achtervolgt en ook verslaat in het zuiden, verliest Israël onder Sauls leiding de strijd in het noorden. De 3 zonen van Saul vinden de dood. Uit angst voor wat de vijand met hem zal doen, kiest Saul zelf voor de dood. De Filistijnen vinden de koning van Israël de volgende dag en stellen zijn lichaam triomfantelijk tentoon. Als de inwoners van Jabes dat horen, komen zij in actie. Ze lopen een hele nacht door om de lichamen van Saul en zijn zonen terug te halen naar Israël. Zij zullen vast aan het begin van het koningschap van Saul hebben gedacht, toen Saul hem bevrijdde van de wrede Ammonieten. Dat was zijn eerste daad als koning. En nu zijn zij degene die de koning de laatste eer bewijzen. Het laatste boek van Samuel neemt de lezer mee naar David in Ziklag. Als David het nieuws over Saul en Jonathan hoort, raakt het hem diep. Hij uit zijn emoties in een lied over hen, waarin hun heldendaden geroemd worden. Ook de diepe en trouwe vriendschap met Jonathan zet hij in enkele woorden neer. Ondanks alle moeite die Saul David heeft aangedaan, lezen we hier niet dat David uitbundig blij is, nu Saul is omgekomen. Tot het laatste toe heeft David met respect gehandeld ten opzichte van Saul, omdat Saul ook door de Heere was uitgekozen. We lezen nu verder. 2 Samuel 2.
David heeft zojuist de klaagzang over Saul en Jonathan gedicht en de Israëlieten opdracht gegeven over hen rouw te bedrijven. Hij verblijft ondertussen nog steeds in de Filistijnse stad Ziklag. De situatie is voor hem nog niet eenvoudig. Saul is wel dood, maar er is nu een machtsvacuüm. De positie van David bij zijn volksgenoten is nog wankel. Hij is officieel nog een vazal van de Filistijnen en heeft hooguit in zijn eigen stam Juda enige steun. Als David actie wil ondernemen, zal hij dat zorgvuldig en overwogen moeten doen. Hij weet dat de Heere de eerste is van wie hij hulp nodig heeft en daarom besluit hij de Heere te raadplegen. 2 Samuel 2, vers 1. David vroeg daarna aan de Heere: zal ik teruggaan naar Juda? En de Heere antwoordde: ga. Naar welke stad moet ik gaan? Vroeg David. Naar Hebron, was het antwoord van de Heere. Het raadplegen van de Heere kan zijn gebeurd door Abjatar, de priester, die gebruik maakt van het priesterkleed, de efod, of door een profeet als Gad, die al eerder rechtstreeks de wil van de Heere aan David doorgaf. Het hoeft ook niet uitgesloten te worden dat David persoonlijk tot de Heere spreekt en dat de Heere hem antwoordt. Hoe dan ook, David vraagt of hij zal optrekken naar een van de steden van Juda. De Heere geeft hem toestemming en vervolgens stelt David de vraag waarheen hij moet optrekken. Het antwoord is naar Hebron. Hebron is een centrale stad in het stamgebied van Juda. Ook is Hebron van belang, omdat de aartsvaders Abraham en Isaac er met hun familie begraven liggen. David had al een relatie met Hebron, omdat het een van de steden is waar hij en zijn mannen hebben gewoond. Hij had hen ook, in 1 Samuel 30, een deel van de buit op de Amalekieten geschonken. 2 Samuel 2, vers 2 en 3. Dus verhuisde David met zijn vrouwen Achinoam en Abigail. Ook de mannen die bij hem waren, gingen met hun gezinnen in Hebron wonen. David trekt met zijn mannen en hun families naar Hebron. Hij had een leger van 600 man. Als we de gezinnen erbij tellen, zullen er rondom David meer dan 2000 mensen zijn geweest. Zo'n grote groep mensen kan zich niet alleen in Hebron zelf hebben gevestigd, maar ook in de dorpen rondom Hebron. Hebron was ook een Levietenstad, die speciaal voor deze stam was gereserveerd, hoewel er ook anderen mochten wonen. 2 Samuel 2 vers 4. Daar kwamen de leiders van Juda bij David en zalfden hem tot koning over heel Juda. Kort daarop hoorde David dat de mannen van Jabes in Gilead Saul hadden begraven. Al in een eerder stadium was David door Samuel gezalfd in 1 Samuel 16. Nu gaat het om de openlijke erkenning en proclamatie van zijn koningschap. Nu David is teruggekeerd in Juda, krijgt hij meer nieuws te horen over de dood van Saul. Hem wordt verteld dat de inwoners van Jabes in Gilead Saul hebben begraven. David blijft ook nu de overleden koning eren door een boodschap met waarderende woorden te sturen naar de inwoners van de stad in het Overjordaanse. 2 Samuel 2 vers 5 tot en met 7. Hij stuurde hun de volgende boodschap. De Heere zegen u, omdat u zo trouw bent aan uw koning Saul en hem een waardige begrafenis hebt gegeven. Mogen de Heere in ruil daarvoor net zo trouw aan u zijn en u belonen met vele uitingen van zijn liefde. Ook ik zal goed voor u zijn om wat u hebt gedaan. Verlies de moed niet en wees dapper, nu Saul dood is. Schaar u achter de stam van Juda, die mij als nieuwe koning heeft gekozen. David prijst hen, omdat ze trouw zijn aan hun koning en hem een waardige begrafenis hebben gegeven. Daarnaast zegt David toe, dat hij de inwoners van Jabes in Gilead goed zal behandelen, omdat ze dit voor Saul hebben gedaan. David roept hen op, ondanks de dood van Saul, krachtig en dapper te zijn. Ten slotte wijst hij de inwoners van Jabes in Gilead erop, dat hij inmiddels is gezalfd tot koning over Juda. Met deze mededeling roept hij de inwoners op tot gehoorzaamheid aan hem. Zo probeert David een nieuw bruggenhoofd in het noordoosten van Israël te krijgen. 2 Samuel 2 vers 8 en 9. Maar Sauls opperbevelhebber, Abner, had Sauls zoon, Isboset, naar Machanaim meegenomen en hem daar tot koning gekroond. Zijn gebied omvatte Gilead, Aser, Jezreel, Ephraim, de stam van Benjamin en de rest van Israël. Terwijl David gezalfd wordt tot koning over Juda, wordt een zoon van Saul tot koning over Israël gekroond. Deze situatie brengt met zich mee dat beide koningen tegenover elkaar komen te staan. En dat leidt tot een burgeroorlog in Israël. In het Bijbelboek Kronieken ontbreekt deze burgeroorlog. Na de dood van Saul komt heel Israël onmiddellijk naar David in Hebron en stelt hem aan tot koning. Dit onderscheid is te verklaren, omdat het Bijbelboek Kronieken David vooral presenteert als de motiverende persoon achter de tempelbouw. Alles wat niet direct met de tempelbouw te maken heeft, hoeft dan niet genoemd te worden. De beide koningen staan in deze burgeroorlog meer op de achtergrond. De strijd wordt vooral gevoerd door Abner en Joab, de opperbevelhebbers van de twee koninkrijken. Aan hen wordt de meeste aandacht besteed. 2 Samuel 2 vers 10 en 11. Isboset was op dat moment 40 jaar oud. Hij regeerde Israël 2 jaar vanuit Machanaim, terwijl David vanuit Hebron 7,5 jaar regeerde over de stam van Juda. In deze verzen staat beschreven dat het volk Israël in tweeën wordt verdeeld. Het rijk van Isboset, de zoon van Saul, en het rijk van David. Abner, oom en legeroverste van Saul, neemt het initiatief door Isboset over te laten komen naar Machanaim, een plaats bij de rivier de Jabok. Uit deze plaatsbepaling kunnen we de conclusie trekken, dat het restant van het leger van Israël zich heeft teruggetrokken vanuit het dal van Jezreel naar een gebied in het Overjordaanse. Abner stelt Isboset aan tot koning over Gilead, Aser, Jezreel, Ephraim en Benjamin. Feitelijk is dat het hele gebied van Israël behalve Juda. Daarom lezen we dat Isboset Israël 2 jaar regeerde vanuit Machanaim en David vanuit Hebron 7,5 jaar regeerde over de stam van Juda. Daarna wordt nog iets meer over Isboset verteld. Hij was 40 jaar toen hij koning werd en regeerde 2 jaar over Israël. We mogen hieruit de conclusie trekken dat de residentie van Isboset in het overjordaanse Machanaim was en dat hij van daaruit zijn rijk bestuurde. Machanaim is wegens zijn iets hogere ligging in het Jordaandal redelijk strategisch. Over David wordt opgemerkt dat alleen de stam van Juda achter hem staat. 2 Samuel 2 vers 12 en 13. Op een dag trok een deel van Isbosets leger onder leiding van Abner van Machanaim naar Gibeon. Davids legeraanvoerder Joab, de zoon van Seruja, ging hem met een troepenmacht tegemoet. Zij ontmoetten elkaar bij de bron van Gibeon, waar ze aan weerszijden van de bron halt hielden. Abner trekt op vanuit Machanaim naar Gibeon. Gibeon ligt ongeveer 9 kilometer ten noorden van Jeruzalem en bevindt zich dicht bij het gebied van Juda. Om die reden is het een uitstekende locatie om David aan te vallen. In reactie op het oprukken van Abner verlaat Joab, de zoon van Seruja, met de mannen van David Hebron en gaat ook naar Gibeon. Volgens 1 Kronieken 2 is Seruja een zuster van David en daarom is Joab een neef van David. De twee legers ontmoeten elkaar bij de bron van Gibeon. De vertaling bron kan een verkeerde indruk wekken, omdat archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat het bij de bron van Gibeon gaat om een wateropslagplaats met het oog op de watervoorziening van de stad. Abner en Joab proberen via onderhandelingen tot een oplossing te komen om een burgeroorlog te voorkomen. Als Joab aankomt, is hij met zijn leger op het stamgebied van Benjamin. Daarmee wordt duidelijk dat Joab de strijd aangaat met Abner. De veldslag begint met een oproep van Abner aan Joab om een kampgevecht te houden. 2 Samuel 2 vers 14 tot en met 17. Toen zei Abner tegen Joab, laten we onze jonge mannen een zwaardgevecht laten houden. Dat leek Joab een goed idee. Uit beide partijen werden 12 mannen gekozen die het dodelijke spel moesten gaan spelen. Ieder van hen greep de tegenstander bij de haren en stak hem met het zwaard in de zij. Allen werden op die manier gedood. Sinds die tijd heet die plaats bij Gibeon het Zwaardenveld. Daarna barstte het gevecht tussen de twee legers los. En tegen het einde van die dag werd het duidelijk dat Abner en de mannen van Israël het moesten afleggen tegen Joab en de troepen van David. Het verloop van dit kampgevecht is dramatisch voor beide partijen. Na het kampgevecht breekt de strijd los tussen de beide legers. Het gevecht wordt omschreven als zeer zwaar, maar uiteindelijk worden Abner en zijn troepen verslagen door de mannen van David. In het vervolg lezen we een beschrijving van een achtervolging en een daaropvolgend gevecht. 2 Samuel 2 vers 18 tot en met 23. Joab's broers, Abisai en Azael, streden ook mee. Azael kon heel hard lopen en zette de achtervolging in op de vluchtende Abner. Niets kon hem tot staan brengen. Hij wilde maar één ding, Abner achterhalen. Toen Abner omkeek en hem zag naderen, riep hij hem toe, bent u dat, Azael? Achtervolg een van de anderen en pak hem zijn wapenrusting af, riep Abner. Azael wilde echter niet luisteren en bleef doorlopen. Opnieuw riep Abner, ga hier weg, ik kan uw broer Joab niet meer onder ogen komen als ik u moet doden. Maar hij weigerde weg te gaan. Daarom stak Abner hem met het botteind van zijn speer in de buik. De speer doorboorde zijn lichaam en kwam er van achteren weer uit. Azael zakte in elkaar en stierf. Ieder die er langs kwam, bleef stilstaan. In dit gedeelte worden drie zonen van Seruja, de zuster van David, geïntroduceerd. Het zijn de legeraanvoerder Joab, Abisai en Azaël. Azaël wordt omschreven als iemand die heel hard kon lopen. Over hem lezen we dat hij niet ophoudt Abner te achtervolgen. Abner weet dat hij door zijn ervaring als strijder voordeel heeft op Azaël. Om die reden waarschuwt Abner Azaël nadrukkelijk geen gevecht met hem aan te gaan. Hij raadt Azaël aan iemand van zijn eigen formaat te nemen. Abner voorziet grote problemen onder de Israëlieten als hij Azaël, een broer van de legeraanvoerder Joab en neef van de koning, moet doden. Maar ondanks de waarschuwingen wil Azaël de achtervolging niet opgeven. Op een gegeven ogenblik stoot Abner met het achtereind van zijn spier zijn belager in de onderbuik. Door de ernstige verwonding sterft Azaël. Iedereen die langs de plaats komt waar Azaëls dode lichaam ligt, blijft er stilstaan. Als Joab en Abisai hun gestorven broer zien, zetten zij de achtervolging in op Abner. Het betekent dat er in Joabs hart bitterheid en haat zal zijn. Hij wil zich wreken. Als de zon opkomt, arriveren zij bij de heuvel Amma, die tegenover Giach ligt. Deze plaats ligt op de weg naar de woestijn van Gibeon. Abner ziet zich genoodzaakt zijn mannen als één groep op te stellen op de top van een heuvel. Vanaf die plaats roept hij Joab en stelt hem een aantal vragen. Abner vraagt hoe lang hij zal wachten met de oproep aan zijn mannen te stoppen met de achtervolging van hun broeders. Uiteindelijk wordt de achtervolging gestaakt. 2 Samuel 3 zal laten zien dat Joab toch niet tevreden is en zint op wraak. Abner en zijn mannen trekken die nacht door de Araba, het dal langs de Jordaan, en steken de rivier over. Ze komen weer aan op hun thuisbasis, Machanaim. Ook Joab keert terug van de achtervolging. Buiten de gesneuvelde Azaël zijn er 19 mannen van David vermist of gesneuveld. De verliezen onder de mannen van Abner zijn veel groter. Onder zijn mannen zijn 360 doden gevallen. 2 Samuel 2, vers 32. Joab en zijn mannen namen Azaëls lichaam mee naar Bethlehem en begroeven hem naast zijn vader. Daarna trokken zij de hele nacht door en kwamen bij het aanbreken van de morgen in Hebron aan. 2 Samuel 2 sluit af met de begrafenis van Azaël. 2 Samuel 3 vers 1. Deze strijd vormde het begin van een langdurige oorlog tussen de volgelingen van Saul en David. Davids positie werd steeds sterker, terwijl die van de nakomelingen van Saul steeds zwakker werd. In 2 Samuel 2 hebben we gelezen dat er een burgeroorlog is uitgebroken tussen de mannen van David en Isboset, een zoon van Saul. Het conflict is tot nu toe in het voordeel van Joab beslecht. Omdat Abner Azaël, de jongste broer van Joab, doodde, is de zaak nog niet afgelopen. 2 Samuel 3 begint met een aantal inleidende verzen, die gedeeltelijk spreken over de stand van zaken rond de burgeroorlog en gedeeltelijk over het nageslacht van David. In die tijd wordt David geleidelijk sterker en Isboset steeds zwakker. 2 Samuel 3, vers 2 tot en met 5. David kreeg in Hebron diverse zonen. De oudste was Amnon, ter wereld gebracht door Achinoam. Abigail was de moeder van zijn tweede zoon, Kiliab. De derde zoon was Absalom van zijn vrouw Maaga, de dochter van koning Talmai van Gezer. Gachit bracht de vierde zoon Adonia ter wereld, en daarna Ibatol, de vijfde zoon, Sefatja. Jitream was de zesde en zijn moeder heette Echla. Het overzicht van Davids nazaten is een teken van zijn groeiende macht. Een opvallende mededeling lezen we bij de derde zoon Absalom, een zoon van Maaga, de dochter van Talmai, de koning van Gezer. Het land Gezer is een klein Aramees koninkrijk in het zuidelijk gebied van de Golanhoogte. Door dit huwelijk ging David een coalitie aan met een koninkrijk buiten Israël. Hierdoor werd zijn positie versterkt. De opsomming van namen sluit af met de mededeling dat dit de zonen zijn die in Hebron zijn geboren. Uit 1 Kronieken 3 blijkt dat de genoemde vrouwen volwaardige echtgenoten zijn en dat ze worden onderscheiden van de bijvrouwen. De vrouwen zijn het teken van de toenemende macht van David. Gelijktijdig vormen zij met hun zonen de aanleiding voor latere problemen. Rond Amnon, Absalom en Adonia ontstaan conflicten die schadelijk zijn voor het hele land. Deze geschiedenissen laten ook zien dat de Heere niet aan de zonden van David voorbij gaat en hem er verantwoordelijk voor houdt. Ook David heeft de genade en vergeving van de Heere nodig. 2 Samuel 3, vers 6 tot en met 11. Terwijl de oorlog voortduurde, werd Abner steeds invloedrijker onder de volgelingen van Saul. Hij misbruikte zijn positie om met Rispa, een van Sauls bijvrouwen, te slapen. Toen Isboset hem hiervoor ter verantwoording riep, was Abner woedend. "Ben ik soms een Judese hond, dat ik zo word behandeld?" schreeuwde hij. "Is dit mijn beloning na alles wat ik voor uw vader en u heb gedaan, door u niet aan David te verraden? Mij lastig vallen over de een of andere vrouw? God mag mij vervloeken, als ik niet alles zal doen om uw hele koninkrijk, van Dan tot Berseba, van u af te nemen en aan David te geven, precies zoals de Heere het hem heeft gezworen." Isboset durfde niets terug te zeggen, omdat hij bang was voor Abner. De positie van Isboset werd steeds zwakker en die van David steeds sterker. In de verzen 6 tot en met 11 zien we hoe de positie van Isboset wordt ondergraven. Nadat Abner op bittere wijze gesproken heeft over zijn loyaliteit tegenover het huis van Saul, brengt hij in zijn argumentatie een nieuwe zaak te berde. Hij begint met een eed waarin hij zweert dat hij ten uitvoer zal brengen wat de Heere aan David onder ede heeft toegezegd. Abner geeft concreet aan wat hij wil gaan doen voor David. "Ik zal alles doen om uw hele koninkrijk, van Dan tot Berseba, van u af te nemen en aan David te geven, precies zoals de Heere het hem heeft gezworen." Isboset is niet in staat er iets tegen in te brengen. Hij is bang voor Abner, een machteloos persoon, die toont dat het huis van Saul op het punt staat te verdwijnen. 2 Samuel 3, vers 12 en 13. Daarna stuurde Abner boodschappers naar David: "Sluit een overeenkomst met mij, dan zal ik alles doen om te zorgen dat u heel Israël in bezit krijgt." "Goed," zei David, "maar er komt geen overeenkomst voordat u mijn vrouw Michal hebt teruggebracht." Ook Isboset krijgt te horen dat David Michal terug wil. 2 Samuel 3, vers 15 en 16. Daarom haalde Isboset haar weg bij haar man Palti. Deze volgde Michal tot Bachurim, terwijl hij huilde van verdriet. Toen zei Abner tegen hem: "U kunt nu beter naar huis gaan." Dat deed hij toen. Nu Abner aan de eerste voorwaarden van David heeft voldaan, begint hij te onderhandelen met de leiders van Israël en gaat daarna naar David. Bij David aangekomen wordt hij en zijn gevolg met een feestmaal ontvangen. Abner geeft aan dat hij een verdrag wil sluiten met de Israëlieten en dat David over hen koning zal worden. Dan laat David hem in vrede gaan. Maar later blijkt dat Joab niet is vergeten dat Abner zijn broer heeft gedood. Als hem wordt verteld dat Abner bij David is geweest, gaat Joab verontwaardigd naar David en vraagt waarom hij Abner heeft laten gaan. Volgens Joab is hij gekomen om David te misleiden en te bespioneren. Daarna stuurt Joab onmiddellijk boodschappers naar Abner en vraagt hem terug te komen. David weet niets van deze actie van Joab. Abner komt terug en wordt bij de stadspoort van Hebron door Joab terzijde genomen en vermoord. uit wraak voor de dood van zijn broer Azaël. Toen David hoorde dat Joab Abner had vermoord, keurde hij dat af. Hij beschuldigt Joab ervan iets vreselijk te hebben gedaan. Het is opmerkelijk wat David over de dood van Abner zegt. 2 Samuel 3 vers 33. Als een goddeloze kwam Abner aan zijn einde, klaagde de koning. Nadat David een vervloeking heeft uitgesproken, roept hij Joab en zijn mannen op tot rouw over Abner. Vervolgens wordt Abner begraven in Hebron. Tijdens de begrafenis weeklaagt David met luide stem, en al het volk huilt mee. Net zoals bij Saul heft David een klaaglied aan over Abner. Na de beschrijving van de rouwrituelen volgt nog een gedeelte waarin de onschuld van David wordt aangegeven. David laat een periode van vasten volgen op de begrafenis. Het is juist dit rouwbetoon van de koning dat het volk ervan overtuigt dat de koning geen opdracht heeft gegeven om Abner te doden. Hierna richt David het woord tot zijn dienaren en zegt dat zij een groot leider en veldheer hebben verloren. 2 Samuel 3 vers 39. Ik voel me nu niet geroepen om Joab en Abisai aan te pakken, omdat ik nog maar net koning ben. Mogen de Heere hun misdaden vergelden. Hoe zal het verder gaan met David en zijn koningschap? Dat lezen we de volgende uitzending in 2 Samuel 4 en 5.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.